being a light to the world, even when we are in a marriage with an unbeliever.
We gaan het hebben over hoe je een licht moet zijn in deze wereld, ook al zij zijn getrouwd met een ongelovige.
We'll be looking at 1 Corinthians 7 and 1 Peter 3.
We gaan kijken naar 1 Corinthians 7 en 1 Petrus hoofdstuk 3.
Both of these passages specifically address being married to an unbeliever.
Deze beide passages gaan specifiek over het getrouwd zijn met een ongelovige.
Then we'll look at some principles from the Sermon on the Mount.
Dan gaan we kijken naar wat principes van de bergreden.
And then we'll look at Romans chapter 12.
Dan gaan we kijken naar Romeinen hoofdstuk 12.
And then maybe a couple of final points.
En wat slotpunten.
But I would like to say something first.
Ik wil eerst iets zeggen.
Obviously, a lesson is specific as being married to an unbeliever might at first not seem to apply to everybody.
Als een les zo specifiek is, dat als het gaat over iemand die getrouwd is met een ongelovige, dan is het not applicable to everybody.
It seems to not apply to everybody.
Dan lijkt het erop dat het niet toepasbaar is op iedereen.
But in thinking about this,
maar in het hierover nadenken,
and thinking about these passages,
en over deze passages,
and difficulties,
en de moeilijkheden,
that a woman faces when she is married to an unbeliever,
die een vrouw heeft wanneer ze getrouwd is met een ongelovige,
and things are not fair,
en als de dingen niet eerlijk zijn,
I'm humbled because of the comparable failings I have sometimes had in my own marriage.
Ik voel me nederig als ik nadenk over de momenten dat ik gefaald heb in mijn eigen huwelijk.
For those of us who are married to believing spouses,
voor hen onder ons die getrouwd zijn met gelovige partners,
sometimes we don't have as much patience as we should have.
Soms hebben wij niet zoveel geduld als we eigenlijk zouden moeten hebben.
Sometimes believing wives are not as submissive to their husbands, their believing husbands, as they should be.
Soms zijn gelovige vrouwen niet zo onderdanig aan hun gelovige mannen als ze dat zouden moeten zijn.
Sometimes believing husbands are not as patient or honoring to their wives, their believing wives, as they should be.
Soms zijn gelovige mannen niet zo, tonen ze niet genoeg eer en zijn ze niet geduldig genoeg naar hun gelovige vrouwen als ze zouden moeten zijn.
When we look at what someone needs to do in a difficult situation, it certainly covers also what we should do in an easier situation.
Als we kijken naar wat iemand moet doen in een moeilijke situatie, dan heeft dat ook betrekking tot de dingen die gaan over toestanden in een gemakkelijke situatie.
Let me give an analogy.
Laat me een analogie geven.
Persecution.
Vervolging.
Do we face persecution today?
Kennen wij vandaag de dag vervolging?
Yes.
Ja.
Sometimes people say bad things about us.
Soms zeggen mensen slechte dingen over ons.
Sometimes people laugh at us.
Soms lachen mensen met ons.
What did they do to our brothers and sisters in the first century?
Wat deden ze met onze broeders en zusters in de eerste eeuw?
Stoned them to death.
Ze stenigden hen dood.
Burned them alive.
Verbrandden hen levend.
Fed them to wild animals.
Voerden hen aan wilde dieren.
If they could be faithful under the pressures of the antagonistic Jews and Roman Empire, that should really shame us into being more faithful in easier situations today.
Als zij trouw konden zijn onder die toestanden, onder de Romeinen en onder de Joden, dan kunnen wij dat ook een mindere toestanden zeker zijn.
And so, if someone who's married to an unbelieving spouse is expected to behave themselves responsibly and Christ-like in a marriage,
als iemand die getrouwd is met een ongelovige, als daarvan verwacht wordt dat hij zich op een Gode welgevallige manier gedraagt,
then how much without excuse are those of us who are married who sometimes don't act as well as we should in an easier situation?
Hoeveel minder hebben wij dan die wel getrouwd zijn met een gelovige partner een excuus wanneer wij niet doen wat we moeten doen?
So so for those who are married to unbelievers, obviously this lesson applies.
Dus zeker hen die getrouwd zijn met ongelovigen, deze les is toepasbaar op hen.
And for those married to believers,
en zij die getrouwd zijn met gelovigen,
to be challenged to feel more responsible for doing what's right when we have something easier than many of our brothers and sisters.
Moeten zich uitgedaagd voelen om het goede te willen doen wanneer zij eigenlijk een minder moeilijke opdracht hebben dan vele van hun broeders en zusters.
Or if we are unmarried.
Of zelfs als we ongetrouwd zijn.
To also be encouraged to face the challenges that we need to face in the right way.
Om ook aangemoedigd zijn om de uitdagingen aan te gaan op een juiste manier.
All right, let's begin with 1 Corinthians 7.
Laten we beginnen met 1 Corinthians 7.
The Corinthians have asked Paul about marriage and celibacy.
De Corinthiërs hebben Paulus gevraagd over het huwelijk en het celibaat.
He tells him, among other things, in verse 3, let the husband render to the wife her due, and let the wife also render to the husband.
Hij zegt dan in vers 3, de man komt jegens de vrouw zijn echtelijke verplichtingen na, en evenzo de vrouw jegens haar man.
Do not defraud each other.
Onthoud dat u elkander niet.
Your body belongs to the other.
Uw lichaam behoort de ander toe.
In verse 8 he says, to the unmarried and widows, he recommends celibacy for certain reasons.
In vers 8 zegt hij tot de ongehuwden en tot de weduwe dat het goed is om alleen te blijven, zoals Paulus.
But he says to the married in verse 19.
Maar in vers 19 zegt hij tegen de getrouwde.
To the married I give charge, yea, not I, but the Lord. Verse 19. Oh, I'm sorry. No. Mine has poor printing there. It's thin. I'm sorry. Verse 10. But to the married I give charge, yea, not I, but the Lord.
Dus in vers 10, door hun die getrouwd zijn, beveel ik niet, maar de Heer.
That the wife depart not from her husband.
Dat de vrouw haar man niet mag verlaten.
Should she depart, let her remain unmarried or be reconciled to her husband.
Is het toch gebeurd, dan moet ze ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen.
And let the husband not leave his wife.
En een man moet zijn vrouw niet verstoten.
So, wife, do not leave the husband.
Dus, vrouw, laat uw man niet, verlaat uw man niet.
Husband, do not leave the wife.
Man, verlaat uw vrouw niet.
If you depart, remain unmarried.
Als dat gebeurt, blijf ongetrouwd.
I do not think that is permission to depart.
Ik geloof niet dat het een toestemming is om partner te verlaten.
Because he just said, don't depart.
Omdat hij juist gezegd heeft, doe het niet.
The structure is similar to 1 John 2.
Deze structuur van zin is gelijkaardig aan 1 Johannes 2.
1 John 2 says, don't sin.
Er wordt gezegd, zondig niet.
If you sin,
als je zondigt,
you have an advocate with the Father.
Heb je een voorspraak bij de Vader.
If you sin is not permission to sin.
Als jij zondigt, is geen toestemming om te zondigen.
Don't sin.
Zondig niet.
But if that is what has happened, als, then this is what to do.
Maar als dat toch gebeurd is, dan moet jij dit doen.
Don't depart.
Ga niet, verlaat niet.
But if you have departed,
maar als je
if
hebt
you
verlaat,
do depart, remain unmarried or be reconciled.
Blijf dan ongetrouwd of verzoenen.
Not everyone can be reconciled.
Niet iedereen kan zich verzoenen.
Reconciliation requires two people to agree to a reconciliation.
Daar zijn twee mensen voor nodig die willen verzoenen.
Verse 12.
Vers 12.
To the rest say I, not the Lord.
Tot de overige zeg ik, niet de Heer.
If any brother has an unbelieving wife.
Als heeft een broeder een ongelovige vrouw.
And she is content to dwell with him.
En die erin bewilligt met hem samen te wonen.
Let him not leave her.
Dan moet hij haar niet verstoten.
The woman that has an unbelieving husband.
En een vrouw moet als zij een ongelovige man heeft.
He is content to dwell with her.
En deze erin bewilligt met haar samen te wonen.
Let her not leave her husband.
Die man niet verstoten.
Notice the parallels 1 for both man and woman.
Kijk naar de parallellen voor zowel de man als de vrouw.
Husband, your body belongs to the wife.
Man, uw lichaam behoort aan uw vrouw toe.
Wife, your body belongs to the husband.
Vrouw, uw lichaam behoort aan uw man toe.
Husband, don't leave the wife.
Man, verlaat de vrouw niet.
Wife, don't leave the husband.
Vrouw, verlaat de man niet.
If you are married to an unbelieving wife, don't leave her.
Als jij getrouwd bent met een ongelovige vrouw, verlaat haar niet.
If you're married to an unbelieving husband, don't leave him.
Als jij getrouwd bent met een ongelovige man, verlaat hem niet.
If they are content to dwell with you.
Als zij tevreden zijn om met u samen te wonen.
Vers 15. If the unbeliever departs.
Maar indien de ongelovige haar verlaat.
Let him depart.
Laat hij haar verlaten.
The brother or sister is not under bondage in such cases.
De broeder of zuster is in dit geval niet gebonden.
God called us to peace.
Tot vrede heeft God u geroepen.
Don't force the other person to stay with you.
Dwing de andere persoon niet om bij u te blijven.
The opposite of peace would be conflict or force.
Het tegenovergestelde van vrede zou conflict en dwang zijn.
So you stay, if they are willing to stay with you, you stay with them.
Als zij gewillig zijn om bij u te blijven, blijf bij hen.
If they want to leave,
als zij willen weggaan,
let them.
Laat ze.
What would be the opposite of let them?
Wat zou het tegenovergestelde zijn van laat ze?
Don't let them.
Laat ze niet.
God called us to peace.
God heeft ons tot vrede geroepen.
If they want to leave,
als zij willen weggaan,
let them.
Laat ze.
Vers 14. The unbelieving husband is sanctified in the wife. The unbelieving wife is sanctified in the brother.
De ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd in de broeder.
Otherwise,
anders,
your children are unclean, but now they are holy.
Zouden immers uw kinderen onrein zijn, of nu zijn zij heilig?
What does this mean?
Wat betekent dit?
I do not think it means the unbeliever is saved.
Ik geloof niet dat het betekent dat de ongelovige behouden is.
Jesus said, unless you believe I am he, you will die in your sins.
Jezus zei, tenzij jij gelooft dat ik het ben, zult jij in uw zonde sterven.
So the unbeliever is not saved.
Dus de ongelovige is niet gered.
Then how are they sanctified?
Maar hoe zijn zij dan geheiligd?
Look where they are sanctified.
Kijk waar zij geheiligd zijn.
Sanctified in their marriage, in their spouse.
Geheiligd in een huwelijk, geheiligd in een partner.
Let's illustrate.
Laten we dat illustreren.
Here is a person, and he is not a Christian.
Hier is een persoon, hij is geen christen.
You are going to teach him the gospel.
En je gaat hem het evangelie leren.
Maybe it is Cornelius.
Misschien Cornelius.
He is not saved.
Niet gered.
Send for Peter, who will tell you words whereby you will be saved.
Laat Petrus komen en hij zal u woorden vertellen waardoor jij behouden wordt.
Some things in Cornelius' life are wrong.
Sommige dingen in zijn leven waren verkeerd.
Some things in Cornelius' life are right.
Sommige dingen in zijn leven waren juist.
He prays and gives alms.
Hij aanbidt God en hij geeft aalmoezen.
The angel says, your alms and prayers have gone up before God.
En de engel zegt, uw gebeden en uw aalmoezen zijn voor het aangezicht van God gekomen.
That's not the part of his life where there's a problem.
En dat is niet het gedeelte in zijn leven waar er een probleem is.
So here's a person that you're going to teach.
Dus hier is een persoon die jij gaat leren.
Maybe my job is I am a thief.
Misschien is mijn job dat ik een dief ben.
That has to change.
Dat moet veranderen.
That is not holy behavior.
Dat is geen heilig gedrag.
Maybe my language is vulgar.
Misschien is mijn taalgebruik vulgair.
That has to change.
Dat moet veranderen.
That is not holy.
Dat is niet heilig.
But I have a wife.
Maar ik heb een vrouw.
Sometimes we call marriage holy matrimony.
Soms noemen wij het huwelijk een heilige overeenkomst. We don't use that in
God. Okay, this is the English phrase. Yeah. Holy matrimony.
What does matrimony mean?
Marriage. Holy marriage.
Ja, dat is een heilige samenbinding.
Marriage is a holy thing. God designed marriage.
Het huwelijk is een heilig iets. God heeft het ingesteld.
Adultery is not holy.
Overspel is niet heilig.
Fornication is not holy.
Hoererij is niet heilig.
Homosexuality is not holy.
Homoseksualiteit is niet heilig.
Marriage is holy.
Maar het huwelijk wel.
So here I am.
Hier ben ik.
I have a wife.
Ik heb een vrouw.
I have some children.
Ik heb wat kinderen.
I am true to my wife.
Ik ben trouw aan mijn vrouw.
And we have born children.
En we hebben kinderen gekregen.
You teach me the gospel.
Je leert mij het evangelie.
You teach me to repent.
Je leert mij om te bekeren.
Gert-Jan, are you going to tell me I need to repent of my job being a thief?
Gert-Jan, ga je me zeggen dat ik mij moet bekeren van mijn job omdat ik een dief ben?
Michael, are you going to tell me I need to repent of my language and my vulgarity?
Michael, ga je me zeggen dat ik moet bekeren van mijn taalgebruik, mijn vulgair taalgebruik?
Are you going to tell me I need to leave my wife?
Gaat je mij zeggen dat ik mijn vrouw moet verlaten?
No, nee. Because that is holy.
Want dat is heilig.
I am not saved, but this is a sanctified relationship.
Ik ben niet gered, maar dit is wel een heilige relatie.
I am not sanctified in general, but I am sanctified in my wife.
Ik ben niet geheiligd in het algemeen, maar wel in mijn vrouw.
When I lay with her and our children are begotten, that was not a sin, it was in marriage.
Als ik met haar samen lag en de kinderen werden verwekt, dan was dat niet onheilig.
Otherwise, the children would be illegitimate.
Anders zouden ook de kinderen illegaal zijn.
We have two people that got baptized earlier this year.
We hebben twee mensen die eerder dit jaar gedoopt zijn.
Did they need to get remarried?
Moesten zij opnieuw trouwen?
No.
Nee.
There was already a marriage.
Er was al een huwelijk.
What God joins together.
Wat God samengevoegd heeft.
That's why the children are legitimate.
Dat is waarom de kinderen geoorloofd zijn.
He is saying this so they will understand a believer is not to just leave a marriage simply because the other person is not a believer.
En hij zegt het dat de gelovige zou verstaan dat hij niet dat huwelijk maar moet teniet doen. Gewoon omdat hij getrouwd is met een ongelovige.
That does not mean.
Dat betekent niet.
That Christians should aim to marry non-Christians.
Dat christenen erop uit moeten zijn om niet-christenen te huwen.
In 1 Corinthians 9.
In 1 Corinthians 9.
Paul is discussing liberties that he gave up.
Daar spreekt Paulus over vrijheden die hij heeft opgegeven.
What is one of the liberties he gave up?
En wat is een van die vrijheden die hij heeft opgegeven?
Verse 5.
Vers 5.
Don't we have a right to bleed about a wife that is a believer?
Hebben wij geen bevoegdheid om een zuster als vrouw mee te nemen?
Even as the rest of the apostles and the Lord's brothers in Cephas.
Evenals ook de andere apostelen en de broeders des Heren en Kephas.
So Paul had a right to be married, but he didn't.
Paulus had een recht om getrouwd te zijn, maar hij trouwde niet.
But he would not have even considered marrying an unbeliever.
Maar hij zou nog zelfs niet hebben overwogen om te trouwen met een ongelovige.
It is a very difficult situation to be a child of light married to a person of darkness.
Het is een heel moeilijke situatie om als een kind van het licht getrouwd te zijn met een kind van de duisternis.
But when Paul went into a city and preached the gospel,
wanneer Paulus in een stad ging en het evangelie predikte,
one spouse might respond to the gospel while the other remains an unbeliever.
Was één partner die het evangelie gehoorzaamde, terwijl de andere het misschien niet wilde gehoorzamen.
1 Peter chapter 3. Oh, there's one other verse we want to notice here in 1 Corinthians 7. Verse 16.
Vers 16.
After saying,
in Corinthians 7,
you don't leave them, but if they leave, let them leave. You're not under bondage. God calls to peace.
Nadat Paulus gezegd heeft, als ongelovigen u verlaten, laat die u verlaten. Maar de broeder of zuster is in dit geval niet gebonden, omdat God u tot vrede heeft geroepen.
For how do you know, O wife, whether you will save your husband? How do you know, O husband, whether you will save your wife?
Want hoe kunt gij weten, vrouw, dat gij uw man zult redden? Of hoe kunt gij weten, man, dat gij uw vrouw zult redden?
It can happen.
Het kan gebeuren.
Many, many times it happens.
Vele, vele keren gebeurt het.
That a Christian is able to help save their spouse.
Dat de christen bij machten is om zijn partner te helpen redden.
But it does not always happen.
Maar het gebeurt niet altijd.
The other person has to care.
De andere persoon moet het willen.
Has to have an open heart.
Moet een open hart hebben.
Has to seek.
Moet zoeken.
Some will and some won't.
Sommigen zullen en sommigen niet.
So he says, you don't know, O husband or wife, whether or not you will be able to save your spouse.
Dus hij zegt, man of vrouw, jij weet niet of jij een man of je vrouw zult kunnen redden.
1 Corinthians 7. No, 1 Peter 3.
1 Peter hoofdstuk 3.
Let me tell you a quick story, though.
Laat me u een verhaaltje vertellen.
Years ago,
ja, dat is leuk.
In Michigan,
in Michigan,
there were two women.
Waren er twee vrouwen.
One of them was named Ethel.
Ene noemde Ethel.
One of them, I cannot remember her name.
De andere herinner ik mij de naam niet meer.
But they are two women that are Christians.
Twee christelijke vrouwen.
Their husbands were not Christians.
En hun mannen waren dat niet.
But they were faithful.
Zij waren trouw.
They went to church.
Zij gingen naar de gemeente.
Even though their husbands weren't with them.
Hoewel hun mannen niet met hen waren.
In this case, it turned out well in both families.
En in dit geval draaide het goed uit voor beide families.
Eventually,
uiteindelijk,
the husband of this one became a Christian.
Van de man van de ene werd een christen.
The husband of this one became a Christian.
De man van de andere werd een christen.
And then they became elders.
En toen werden ze ouderlingen.
And they had children.
En ze kregen kinderen.
And their children became Christians. Well, their children became Christians.
Hun kinderen werden christen.
And their grandchildren.
Hun kleinkinderen.
And their great-grandchildren.
En hun achterkleinkinderen.
And many Christians and many preachers came from, and evangelists and Christians came from those two women.
En veel christenen, predikers, zijn voortgekomen uit die twee vrouwen.
I can think of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, at least 11
tenminste 11
evangelisten that descended from those two women.
Die uit die twee vrouwen zijn voortgekomen.
One of those women was my grandmother.
En een van die vrouwen was mijn grootmoeder.
But that does not always happen.
Maar dat gebeurt niet altijd.
Sometimes,
soms,
the unbeliever pulls the believer down.
Heb je de ongelovige die de gelovige neerhaalt.
Here is why.
En hier is waarom.
If I am standing up on this table.
Als ik op die tafel sta.
Or, I'll change it around. If Peter is standing on this table.
Of als Peter op die tafel staat.
I'll let you be the good guy.
Okay.
If Peter is standing on this table and I'm standing down here.
Als Peter op de tafel staat en Scott staat er.
And I grab Peter's hand.
En ik krijg zijn hand vast.
Is it easier for me to pull Peter down or Peter to pull me up?
Is het gemakkelijker dat God mij naar beneden trekt of dat ik hem naar boven kan trekken?
It's easier for me to pull Peter down.
Het is gemakkelijker voor mij om Peter naar onder te trekken.
Gravity is on my side.
Zwaartekracht staat aan mijn kant.
It's one reason why more people sin than obey God.
Het is een van de redenen waarom meer mensen zondigen dan dat ze God gehoorzamen.
It doesn't take effort to sin.
Er is geen moeite voor nodig om te zondigen.
It doesn't take work to sin.
Je hebt er niet veel werk voor nodig om te zondigen.
It takes determination and effort to do right.
Het vergt vastberadenheid en moeite om en werk om het goede te doen.
Now, if when I pull and Peter resists,
als ik trek en Peter die biedt weerstand,
he can resist me pulling him down.
Dan kan hij daar weerstand tegen bieden.
but it's not an easy situation.
Maar dat is geen gemakkelijke situatie.
And sometimes
soms,
the believer pulls the unbeliever up.
Dus dat de gelovige die de ongelovige naar boven trekt.
Too often the unbeliever pulls the believer down.
Te vaak is het de ongelovige die de gelovige naar beneden trekt.
We don't know that we'll be able to pull the other person up.
We weten niet dat we die andere persoon naar boven kunnen trekken.
But
maar,
we can determine we will not let them pull us down.
We kunnen wel vastberaden zijn dat zij ons niet naar onder zullen kunnen trekken.
1 Peter 3.
1 Peter hoofdstuk 3.
Let's look at the context.
Kijk naar de context.
The context is submission of a person in higher position of authority and a person in weaker position of authority.
De context spreekt over een persoon die in een hogere positie van autoriteit staat en een persoon die in een lagere positie van autoriteit staat.
The king and the subject.
De koning en zijn onderdaan.
The master and the servant.
De meester en zijn slaaf.
The husband and the wife.
De man en de vrouw.
And the person addressed in each is the person in the weaker position of authority.
En de persoon die in elk geval wordt aangesproken is de persoon in de zwakkere autoriteit.
The subject is told to be in submission to the king.
De onderdaan wordt gezegd om zich te onderwerpen aan de koning.
The master is to be in submission to the, the servant is to be in submission to the master.
De slaaf moet zich onderwerpen aan de meester.
The wife is to be in submission to the husband.
De vrouw moet zich onderwerpen aan de man.
I do not need to tell you that not all kings are what they ought to be.
Ik moet u niet vertellen dat niet alle koningen zijn wat ze moeten zijn.
Not all kings are righteous.
Niet alle koningen zijn rechtvaardig.
Not all kings are fair.
Niet alle koningen zijn eerlijk.
Not all kings are loving.
Niet alle koningen zijn liefhebbend.
Not all masters are righteous.
Niet alle meesters zijn rechtvaardig.
Not all masters are fair.
Niet alle meesters zijn eerlijk.
And not all husbands are righteous. And not all husbands are fair.
En niet alle mannen zijn rechtvaardig en eerlijk.
But Christians,
maar christenen,
are to live right regardless of who is above them.
Moeten juist leven ongeacht van wie boven hen staat.
If a country becomes communist,
als een land communistisch wordt,
or has a dictatorship that is cruel,
of een vreed dictatorschap krijgt of heeft,
what are Christians to do?
Wat moeten christenen doen?
Obey the law.
Zich onderwerpen, de wet gehoorzamen.
Except when they tell us to disobey God.
Behalve wanneer zij ons vertellen om God ongehoorzaam te zijn.
And be a light to the world.
En om natuurlijk een licht in de wereld te zijn.
When Paul is arrested and falsely accused of a crime,
wanneer Paulus gearresteerd wordt en vals beschuldigd wordt van een misdaad,
he appeals to Caesar.
Dan beroept hij zich op Caesar.
Caesar was Nero.
En Caesar was Nero.
Nero was a very wicked man.
En dat was een zeer boosaardig man.
But Jesus said,
en Jezus zei,
render unto Caesar,
geef aan Caesar
what belongs to Caesar.
Wat Caesar toebehoort.
A servant,
een slaaf,
might have a crooked master.
Kan een verwerpelijke meester hebben.
1 Peter chapter 2.
1 Peter hoofdstuk 2.
Servant, verse 18. Servants, be in subjection to your masters.
Vers 18. Gij huisslaven, wees in alle vrede uw meesters onderdaan.
With all fear, not only to the good and gentle, but also to the crooked.
Niet alleen de goede en de vriendelijke, maar ook de verkeerde.
This is acceptable if for conscience towards God a man endures griefs, suffering wrongfully.
Want dit is genade indien iemand, omdat hij met God rekening houdt, leed verdraagt dat hij van onrecht lijdt.
If a citizen is put in prison because he is a robber or a drug dealer,
als een burger in de gevangenis wordt geworpen omdat hij een dief is of een drugsdealer,
that is what is supposed to happen to him.
Dat is wat er moet gebeuren met hem.
If he has been accused, like Paul, of a crime he didn't commit,
als hij beschuldigd wordt zoals Paulus van een misdaad die hij niet gedaan heeft,
it is not fair.
Dat is niet eerlijk.
But Paul still served with the Lord.
Maar Paulus diende nog steeds de Heer.
If a servant gets in trouble because he's been stealing,
als een slaaf in de problemen komt omdat hij gestolen heeft,
he deserves it.
Dan verdient hij het.
But if a servant does well and is mistreated,
maar als een slaaf goed doet en dan nog ook mishandeld wordt,
God appreciates when he does what he's supposed to do.
God waardeert wanneer hij nog steeds doet wat hij moet doen.
Verse 21.
Vers 21.
Hereunto were you called.
Want hiertoe zijt gij geroepen.
Christ suffered.
Dat wat Christus voor u geleerd heeft.
For you.
Voor u.
Leaving you an example.
En u een voorbeeld heeft nagelaten.
That you should follow his steps.
Dat gij zijn voetstappen zou treden.
He did no sin.
Die geen zonde gedaan heeft.
Neither was guile found in his mouth.
En in wiens mond geen bedrog is gevonden.
When he was reviled, he did not revile again.
Die als hij gescholden werd, niet teruggescholden.
When he suffered, he did not threaten.
Als hij leed, niet dreigde.
Committed him to him that judges righteously.
Maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt.
Who his own self bare our sins in his body on the tree.
Die zelf onze zonde in zijn lichaam op het hout gebracht heeft.
That we having died to sins might live to righteousness.
Opdat wij aan zonde afgestorven voor de gerechtigheid zouden leven.
By whose stripes ye are healed.
En door zijn striemen zijt gij genezen.
For you are going astray like sheep.
Want gij waart dwalend als schapen.
But you are now returned unto the shepherd and bishop of your souls.
Maar thans hebt gij u bekeerd tot de herder en de hoeder van uw zielen.
In like manner.
Evenzo.
Ye wives.
Zij vrouwen.
Be in subjection to your own husbands.
Wees uw mannen onderdanig.
That even if they will not obey the word.
Opdat ook indien sommigen aan het woord niet gehoorzaam zijn.
They may, without the word, be gained by the behavior of their wives.
Zij door de wandel hunne vrouwen zonder woorden gewonnen worden.
It is not a sure thing.
Het is geen zekerheid.
Some men will be converted by the good behavior of their wives.
Sommige mannen zullen bekeerd worden door het goed gedrag van hun vrouwen.
But as we saw in 1 Corinthians 7, some men will not.
Maar zoals we in 1 Corinthians 7 zagen, sommige mannen zullen dat niet.
Some masters could be converted by the good behavior of their servants.
Sommige meesters kunnen zich bekeren door het goede gedrag van hun slaven.
Paul told servants to behave as they should to adorn the gospel.
Paulus zei dat de slaven zich moesten gedragen zoals het moest, of dat het evangelie niet gelasterd zou worden.
But like the sower sowing seed.
Maar zoals de zaaier die het zaad zaait.
It is not the sower's job to make sure the ground accepts the seed.
Het is niet de taak van de zaaier dat de grond waarin het zaad gezaaid wordt, dat die het zaad aanvaardt.
It was simply the sower's job to sow the seed.
Het was alleen de taak van de zaaier om het zaad te zaaien.
So,
dus,
Christians eventually made an impact on the Roman Empire.
Christenen hebben uiteindelijk een impact gehad op het Romeinse Rijk.
Servants can sometimes make an impact on their masters.
Slaven kunnen soms een impact hebben op hun meesters.
Wives can sometimes make that impact on their husbands.
En vrouwen kunnen soms die impact hebben op hun mannen.
But like the sower sowing seed, we need to be keep being light, whether the world chooses to come to the light or not.
Maar zoals de zaaier het zaad moet blijven strooien, moeten wij een licht blijven zijn in deze wereld.
Verse 3.
Vers 3.
Let the wife's adorning not be the outward adorning of braiding hair, wearing jewels, gold, putting on apparel. Let it be the hidden man of the heart in an incorruptible apparel of a meek and quiet spirit.
Uw sieraad zijn niet uitwendig, het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uw harten met de onvergankelijke tooi van een zachtmoedige en stille geest.
That is of great price in the sight of God.
Die kostbaar is in het oog van God.
After this manner, aforetime holy women also who hoped in God adorned themselves.
Want al dus stoorden zich ook wel neer de heilige vrouwen die hoopten op God.
Being in subjection to their own husbands.
Onderdanig aan haar mannen.
As Sarah obeyed Abraham and called him Lord.
Zoals Sarah Abraham gehoorzaamde en hem Heer noemde.
Look at the Sermon on the Mount.
Kijk eens naar de bergrede.
Obviously.
Duidelijk.
We would rather be led by rulers that are fair.
So do they liever geleid worden door regeerders die eerlijk zijn?
God-fearing.
Die godvrezend zijn?
Righteous.
Rechtvaardig.
Obviously.
Duidelijk.
We would rather work for bosses that are fair, God-fearing and righteous.
Zouden wij liever willen werken voor meesters die godvrezend, eerlijk en rechtvaardig zijn?
Obviously, wives would rather submit to a husband that is fair, God-fearing and righteous.
En duidelijk zouden ook vrouwen zich liever onderwerpen aan een man die eerlijk, rechtvaardig en godvrezend is.
But there's something in the Sermon on the Mount that can help us here when they're not.
Maar er is iets in de bergreden wat ons kan helpen als zij dat niet zijn.
First off, sometimes when we're married to an unbeliever, they are critical and hard on the believer.
Ten eerste, soms wanneer we getrouwd zijn met een ongelovige, dan zijn zij kritisch en hard voor ons.
Jesus said, I did not come to send peace on the earth, but a sword.
Jezus zei, ik ben niet gekomen om vrede op aarde te brengen, maar een zwaard.
He talked about there would be tension in the family, even between like the father-in-law and the daughter-in-law.
Hij sprak over hoe er spanningen zouden zijn in het gezin tussen een schoonvader en zijn schoondochter.
He said, we can't love father or mother or wife or daughter or son more than the Lord.
En hij zei, we kunnen vader of moeder of zoon of dochter niet meer lief hebben dan de Heer.
And so sometimes persecution for our faith comes from within our own family.
Dus soms komt vervolging omwille van het geloof vanuit onze eigen familie.
Jesus said this in verse 10.
Jezus zei dit in vers 10, in chapter.
Chapter 5, Matthew 5.
Hoofdstuk 5, vers 10.
Blessed are they that have been persecuted for righteousness' sake.
De vervolgde om zijn gerechtigheid wil.
Why?
Waarom?
Theirs is the kingdom of heaven.
Want hun is het koninkrijk van hemel.
Blessed are you when men shall reproach you.
Zalig zijt gij wanneer men u smaadt.
Persecute you.
En vervolgt.
Say all manner of evil against you falsely.
En liegende allerlei kwaad van u spreekt.
For my sake.
Om mijn wil.
Rejoice and be exceeding glad.
Verblijd u en verheugt u.
Great is your reward in heaven.
Want uw loon is groot in de hemel.
For so persecuted they the prophets that were before you.
Want al zo hebben zij de profeten voor u vervolgd.
Even Job.
Zelfs Job.
Do you remember what all Satan took away from Job?
Herinner je wat Satan allemaal had weggenomen van Job?
Took away his camels.
Zijn kamelen.
Took away his donkeys.
Een ezel.
Took away his sons.
Zijn zonen.
Took away his daughters.
Zijn dochters.
Took away his health.
Zijn gezondheid.
What did Satan not take away?
En wat nam Satan niet weg?
Mrs. Job. Job's wife.
Zijn vrouw.
And is she there supporting him?
En is zij daar hem aan het steunen?
Just curse God and die.
Vervloek God en sterf.
He might have been better off if Satan would have taken everything away.
Hij was misschien beter af als Satan alles had weggenomen.
He left the wife.
Maar hij heeft de vrouw gelaten.
Maybe Satan knew enough about the wife to leave her.
Misschien wist Satan genoeg van de vrouw om haar te laten.
What does Job say?
Wat zegt Job dan?
He doesn't listen to her.
Hij luistert niet naar haar.
He says, blessed be the name of the Lord.
Hij zegt, gezegend zij de naam van de Heer.
Satan also left his friends.
Satan had zijn vrienden ook gelaten.
He might have been better off without his friends also.
Dan was hij waarschijnlijk ook beter af geweest zonder die.
But Job endured.
Maar Job volhardde.
Verse 13.
Vers 13.
You are the salt of the earth.
Is that a salt or aarde?
If the salt loses its savor, wherewith shall it be salted?
En indien het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden?
It's good for nothing but to be cast out.
Het deugt niets meer toe dan om weg te worpen.
You are the light of the world.
Is that het licht van de wereld?
A city set on the hill cannot be hid.
Een stad die op de berg ligt kan niet verborgen blijven.
Neither do men light a lamp and put it under the bushel.
Ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat.
But on the stand.
Maar op de standaard.
It shines to all that are in the house.
En het schijnt voor alle die in het huis zijn.
Even so, let your light shine before men.
Laat zo je licht schijnen voor de mensen.
That they may see your good works and glorify your Father who is in heaven.
En uw Vader die in de hemel is verheerlijk.
There are two ways that we can teach.
Er zijn twee manieren waarop wij kunnen leren.
One is with the word.
Eén is met het woord.
The other is with our actions.
En ander is met onze daden.
It's best to teach with both.
En het is het beste om met beide te leren.
We know what it's like for someone to teach with words but have different actions.
We weten wat het, hoe het is wanneer iemand leert met zijn woorden, maar dat hij andere daden heeft.
Jesus said, the Pharisees say, but don't do.
Jezus zei, de Fariseeën zeggen het wel, maar ze doen het niet.
We have an expression, actions speak louder than words.
We hebben de uitdrukking die zegt, daden spreken krachtiger dan woorden.
There are also times when someone does not want the word.
Er zijn ook tijden wanneer iemand het woord niet wil.
If I try to talk to my neighbor about the gospel.
Als ik met mijn buren probeer te spreken over het evangelie.
And my neighbor says stop.
En mijn buur zegt stop.
I do not want to hear about God.
Ik wil niet over God horen.
That is a superstition.
Dat is een bijgeloof.
Keep that to yourself.
Hou dat voor jezelf.
Don't talk to me about it.
Spreek er mij niet over.
I'm not going to talk to him about it.
Dan ga ik er niet over spreken met hem.
Jesus said, don't cast your pearls before swine.
Jezus zei, werp de parelen niet voor de zwijnen.
But I can keep letting my actions show light.
Maar ik kan mijn daden een licht laten blijven zijn voor hem.
Like in 1 Peter 3.
Zoals in 1 Peter 3.
Even if the husband won't be gained by the word, maybe he will be affected by the actions.
Zelfs al wordt de man niet gewonnen door de woorden, kan die gewonnen worden door de daden.
Light is a powerful thing.
Licht is een heel krachtig iets.
If we turned off the lights over there.
Als we de lichten zouden uitdoen.
And I turned on a flashlight.
En ik zou een zaklamp aandoen.
Would everybody in this room notice the flashlight?
Zou iedereen in deze kamer die zaklamp zien?
Because light stands out from darkness.
Omdat licht zich afscheidt van duisternis.
Sometimes you can have a church like this.
Soms kun je een gemeente hebben zoals dit.
It is Sunday.
Het is zondag.
All the Christians come together.
Alle christenen komen samen.
They get out their lights.
En ze nemen een licht uit.
Like a gas lantern.
Een gaslamp.
They turn the flame up very high.
En ze laten de vlam heel hard branden.
And so there's very much light in the room.
Heel veel licht in de kamer.
And we sing.
We zingen.
And we pray.
We bidden.
Good to see you, brother.
Good to meet you, brother.
Good to see you, sister.
Good to meet you, sister.
Okay.
Okay.
And then we walk out into the world.
And I have the world in.
And we start to turn the light down.
And we begin with the lamp.
We go to work.
We gaan naar het werk.
We turn the light down.
We verminderen het licht.
Some friends at work begin telling dirty stories.
Vrienden op het werk beginnen wat schunnige verhaaltjes te vertellen.
We turn the light down.
We verminderen ons licht.
Our boss wants us to do something illegal or dishonest.
Onze baas wil dat we iets illegaal of oneerlijk doen.
We blow the light out.
We blazen ons licht uit.
Then it's time for church.
Het is tijd voor de gemeente.
And we put our light back on bright.
En we laten ons licht weer heel hard schijnen.
Our light should be bright when we're together.
En het licht moet wanneer wij helder schijnen wanneer we samen zijn.
But Jesus didn't say you're the light of the church.
Jezus zei niet dat je het licht van de gemeente.
He said you're the light of the world.
Hij zei je bent het licht van de wereld.
The world will try to get us to compromise.
De wereld zal proberen dat wij compromissen maken.
Turn your light down.
Doe je licht minder schijnen.
The burglar.
De inbreker.
Turn off that light.
Doe dat licht uit.
His works are evil.
Want zijn werken zijn kwaad. Hij vindt dat licht niet fijn.
We need to know when to stop talking about the gospel.
We moeten weten wanneer we stoppen met praten over het evangelie.
But that doesn't mean stop letting our light shine of our good works.
Maar dat betekent niet dat we ook moeten stoppen met ons licht voor goede werken te laten schijnen.
And if an unbeliever is trying to get a believer to change,
als een ongelovige probeert om een gelovige te laten veranderen,
how do they do it?
Hoe doen ze het dan?
Do they say,
zeggen ze,
why don't you become an atheist?
Waarom word je geen atheist?
No.
Nee.
They start the same way that a burglar does when he's trying to open something that is locked.
Ze beginnen op dezelfde manier als een inbreker het doet wanneer die iets gesloten, dat het gesloten is, probeert open te openen.
You try to find the crack.
Je zoekt naar de barst.
And you begin to pry.
En je begint daarin te keuteren.
And if you make a little progress,
en als je wat vooruitgang boekt,
you stick it in further and pry more.
Dan steek je daar wat dieper en je put er wat meer.
You've seen unbelievers who've treated probably all of us this way.
Je hebt al waarschijnlijk al allemaal gezien dat ongelovigen ons zo behandelen.
Just do it this once.
Doe het maar één keer.
Just take a drug just once.
Neem een drugs maar één keer.
Just tell a lie just once.
Tel een leugentje maar één keer.
Just skip church. Just once.
Ga niet naar de gemeente, slechts één keer.
Do they mean just once?
Menen zij of bedoelen ze één keer?
No.
Nee.
It is like using the crowbar.
Het is gelijk het breekijzer gebruiken.
Just once.
Eén keer.
If we compromise.
Als we compromissen maken.
We've given them more room to get the crowbar in.
Dan hebben we hen meer ruimte gegeven om het breekijzer tussenin te krijgen.
And then it is just twice.
En dan is het plek
just three
maar,
times. There's a story about an Arab and a camel.
Er is een verhaal over een Arabier en een kameel.
Arab is riding through the desert on his camel and it's cold.
En die Arabier rijdt op zijn kameel door de woestijn en het is koud.
At night he puts up his little tent.
Zet hij zijn tent op.
And he gets ready for bed inside, nice and warm.
Klaar om te gaan slapen.
Suddenly he feels something cold and wet.
En plots voelt hij iets koud en nat.
It's the camel's nose.
It's the nose of the camel.
He says, get out, camel.
And he says, ga naar buiten, camel.
The camel says, it is very cold.
And the camel says, hey, it's cold.
Just let me have my nose in the tent.
Let my nose in the tent, baby.
Okay. Suddenly, the camel's head is in the tent.
Plots is the whole hoofd of the camel in the tent.
What are you doing, camel?
Wat is je doen, camel?
Just let my ears be in the warm tent.
Let mijn oren in die lekker warme tent zijn.
Okay. What are you doing?
What is it?
Just let me have one foot.
Let me have one.
Of course, you can see where it goes.
Je ziet waar het naartoe gaat.
Soon, the entire camel is in the tent.
Zij vlug het hele kameel in de tent.
And the Arab is pushed out.
En de Arabier wordt buiten geduwd.
James 4 said, resist the devil and he will flee from you.
Jacobus 4 zegt, bied weerstand aan de duivel en hij zal van je vliegen.
Ephesians says, don't give place to the devil.
Ephesians zegt, geef geen voet aan de duivel.
If we stop being light,
als wij stoppen met een licht te zijn,
and if we start acting like the darkness,
en als wij beginnen ons te gedragen als duisternis,
it just gives him more levers, whether on the job, or in the home, or in society. It just gives him more leverage to keep pushing and pushing and pushing.
Dan geeft het de duivel meer en meer ruimte om te duwen en te duwen, waar het ook is, op het werk of waar dan ook.
Now, here's something really important.
Hier is iets dat echt belangrijk is.
Look at verse 41.
Kijk naar vers 41.
Jesus is about to say,
Jezus staat op het punt om te zeggen,
you've heard that it was said, love your neighbor.
Je hebt gehoord dat er gezegd is, je zult die naaste lief hebben.
And hate your enemy.
En uw vijand haten.
I say to you, love your enemy.
Maar ik zeg tot u, heb uw vijanden lief.
If you are only kind to people that are kind to you, what good is that?
Als je alleen maar lief zijt en goed zijt voor mensen die dat voor u zijn, wat is daar het nut van?
God sends rain on the good people, and God sends rain on the bad people.
God laat het regenen over de goede, maar ook over de slechte.
Gentiles, I think it is. Yeah. Verse 47, if you only salute your brothers, what do you more than others? Don't even the Gentiles do the same.
Vers 47, en indien gij alleen uw broeders goed, waarin doet gij dan meer dan het gewone? Doen ook de heidenen niet hetzelfde?
Verse 46, if you love them that love you, what reward do you have? Don't even the publicans do the same.
Vers 46, want indien gij lief hebt die u lief hebben, wat gewoon hebt zij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde.
Verse 44, I say love your enemies and pray for them that persecute you.
44, maar ik zeg u hebt uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen.
Now, here's the thing that I especially want to focus on as we begin to wrap up.
Hier is hetgene waar ik op wil focussen, terwijl we aan het afsluiten zijn.
Michael, please read verse 41.
Michael, lees het 41, alsjeblieft.
En zal iemand u voor een mijl kassen, ga er twee met hem.
The Roman soldiers had the right to compel a Jew to go 1 mile.
De Romeinse soldaat had het recht om een Jood te dwingen om een mijl met hem te gaan.
Jews were subject to the Roman Empire.
De Joden waren onderdanen van het Romeinse Rijk.
The Romans were in charge.
De Romeinen waren hadden de controle.
And I'm sure not every Roman soldier was very kind or polite.
En ik ben er zeker van dat niet elke Romeinse soldaat lief was en beleefd was.
But they had the legal right.
Maar zij hadden het legale recht.
To force a Jew
om een Jood te dwingen
to carry his baggage for a mile.
Om zijn bagage te dragen voor 1 mijl.
So, here's a Jew.
Dus hier is een Jood.
It's Tuesday afternoon.
Dinsdagmiddag.
You've got things you want to do.
Je hebt dingen die je wilt doen.
Maybe you want to shear a sheep.
Je wilt misschien een schaap gaan scheren.
Pick some grapes.
Of wat druiven gaan plukken.
You know, have a conversation with your wife.
Een gesprek hebben met je vrouw.
You've got your plans.
Ik heb mijn plannen.
And here comes the Jew. Here comes the Roman soldier.
Hier komt de Romeinse soldaat.
You!
Jood.
Carry this. 1 mile.
Draag het. 1 mijl ver.
I put it on him.
Ik geef het aan hem.
He was just about to do his thing.
Hij stond op het punt om zijn dingen te doen.
Yeah, he's got to go a mile.
En nu moet hij een mijl ver gaan.
With someone that doesn't respect him.
Met iemand die hem niet respecteert.
With someone that is not going to treat him nicely.
Met iemand die hem niet goed gaat behandelen.
What attitude will it be easy for him to have?
Wat houding is het gemakkelijk dat deze persoon zal hebben dan? Irritated.
Quickly, get up.
Vlug, sta op.
And go ahead and stand up for the box. All right. He wants him to carry. Go, carry my stuff. He's irritated. And inside, he resents it deeply.
Van binnen heeft hij daar een hele afkeer van.
Now.
Nu.
He is also counting his steps.
Hij telt ook zijn stappen.
He knows how far a mile is.
Hij weet hoe ver een mijl is.
He knows the law.
Hij kent de wet.
He doesn't like the law.
Hij vindt de wet maar niks.
But he doesn't want to be stabbed or put in jail.
Hij wil niet neergestoken worden of in de gevangenis geworpen worden.
So, he knows where that tree is that is a mile away.
Dus hij weet waar die boom is die 1 mijl verder is.
I am not going 1 step past that tree.
Ik ga niet meer dan 1 stap voorbij die boom daar.
I hate it when he does this.
Ik haat het wanneer hij dat doet.
As soon as we get to that tree, I'm putting this down.
Als we gauw aan die boom komen, zet ik dit neer.
He's miserable all the way there.
Hij is miserabel heel de weg.
He gets to the tree.
Hij komt aan de boom.
That's a mile.
Dat is 1 mijl.
Romans soldier says.
De Romeinse soldaat
zegt. Go home, dog.
Ga naar huis, hond.
Soldier picks up his baggage and goes.
En de soldaat pakt zijn bagage op en hij gaat verder.
You are so happy now. Because it's the end of the month.
Je bent zo blij nu dan dat het einde van die mail is.
You're not happy.
Nee, niet waar.
You're miserable.
Je bent miserabel.
All the way back.
Heel de weg terug.
You're miserable.
Beetje ellendig.
Maybe more miserable than on the way there.
Misschien nog meer ellendiger, of nog ellendiger dan op de heenweg.
And you get back home.
Kom terug thuis.
And this is not done.
En dat is niet gebeurd.
That is not done.
Dat is niet gebeurd.
The sun is going down.
De zon gaat onder.
You didn't have time to do your stuff.
Je hebt geen tijd gehad om je spullen te doen.
Now you're in a bad mood.
Je zit slecht in hem.
Your wife comes out.
Je vrouw komt.
You're late for dinner.
Je bent te laat voor het eten.
Be quiet, woman!
Zwijg, vrouw.
The children say, Papa!
De kinderen zeggen, Papa.
Get out of my way!
Maak dat gewicht tegen.
You've empowered him more than you need to.
Je hebt hem meer kracht gegeven dan je eigenlijk had moeten doen.
You had to carry it a mile.
Je moest een mijl met hem meegaan.
He may have forgotten about you by now.
Hij is waarschijnlijk al vergeten wie je was.
But you remember him the rest of the day.
Okay, onthoud hem de rest van de dag.
You go to bed in a bad mood.
Je gaat slechtjes in slapen.
Look what Jesus said.
Kijk wat Jezus zei.
When he compels you to go 1 mile.
Als iemand je dwingt om een mijl met hem te gaan.
Go 2.
Ga 2.
What does that do?
Wat doet dat?
It changes your viewpoint.
Het verandert uw gezichtspunt.
Instead of being imposed upon and being a victim.
In plaats van gedwongen te worden en een slachtoffer te zijn.
You are choosing to give as a light.
Kies je ervoor om te geven als een licht.
So say, this wasn't what I had in mind.
Dan zeg je, okay, dat was niet wat ik in gedacht had.
So this time I will be the Jew.
Nu zal ik de Jood zijn.
Peter, you be the Roman.
Ik zal de Romein zijn.
Okay, so come up here and give me the bird. Okay. So I'm milking my cow.
Hey, you!
Yes?
Come here. Come here! Stop doing that.
And then I remember. He that compels you 1 mile.
Now!
Go to him. Hello!
Terry does.
Oh, certainly. So, where are you from? It's a pretty day today, isn't it? Keep going.
Come on, move on.
Oh, yes.
Step up.
Yes, there we go. So, where are you headed?
To 1 mile.
That's okay. I can keep going. We can go too.
Okay, great.
Yeah. What regiment are you with?
The second.
Yeah. Then, I don't know if you know, have you heard of Jesus of Nazareth?
No, I don't want to know about him.
Oh. There's some things you should know about him. If you ever like to know, I'd like to tell you.
Okay, no thank you.
All right.
You need to be a little leaner.
It's like, oh, there's the tree, but I'm good to go. Let's keep going.
Okay, great.
And then I get to the second mile. I say, okay, here you go.
Thank you, sir.
Have a good day.
get on.
And thank you for helping peace in order be in our province here.
Thank you.
Yeah. Okay. I have changed the dynamic.
Ik heb de dynamiek veranderd.
Maybe.
Misschien.
He will be, you know, curious about what made me different.
Misschien zal hij nieuwsgierig zijn over wat mij anders maakte.
Maybe he will not.
Misschien ook niet.
Maybe he will not. Stupid Christian.
Misschien zal hij denken, stomme christenen.
But instead of me being a victim,
maar in plaats van dat ik een slachtoffer ben,
I was a giver.
Was ik een gever.
Look at Colossians 3.
Kijk naar Colossense hoofdstuk 3.
Verse 18.
18.
Wives, be in subjection to your husbands.
Vrouwen, wees uw man onderdanig.
As is fitting in the Lord.
Like het betaamde in de Heere.
Verse 20.
Verse 20.
Children, obey your parents in all things. This is well pleasing in the Lord.
Kinderen, gehoorzaam uw ouders in alles, want dit is wel behaaglijk in de Heere.
Servants.
22. Slaven.
Obey in all things them that are your masters according to the flesh.
Gehoorzaamt uw heren naar het vlees en alle.
Not with eye service.
Niet als mensen behagen.
As men pleasers.
Om men naar de ogen te zien.
But in singleness of heart fearing the Lord.
Maar met eenvoud des harten in de vrezen des Heren.
Whatever you do.
Wat gij ook doet.
Work heartily.
Verricht uw werk van harte.
As unto the Lord.
Als voor de Heren.
Not unto men.
And niet voor mensen.
Knowing that from the Lord you will receive recompense of the inheritance.
Zij weet ook dat zij van de Heere tot vergelding de erfenis zult ontvangen.
For you serve the Lord.
Want jij dient Christus als Heer.
I carry this burden a mile more than I have to.
Ik draag deze last een mijl verder dan ik moest.
Maybe he will appreciate it.
Misschien zal hij het waarderen.
Maybe he will not.
Misschien ook niet.
But who does appreciate it?
Maar wie waardeert het wel?
Lord.
De Heer.
That's what I'm serving.
And that's the degene die ik dien.
You have an unbelieving, you have a master.
Yes, een meester.
Work heartily as unto the Lord.
Werk van harte als aan de Heer.
Maybe your master will be impressed to respect you.
Misschien zal uw meester onder de indruk zijn en u respecteren.
Maybe he won't.
Misschien ook niet.
But who does respect you?
Maar wie doet het wel?
The Lord.
De Heer.
You have an unbelieving husband.
Je hebt een ongelovige man.
Keep being that light and doing what's right for the Lord.
Blijf dat licht zijn en doen wat juist is voor de Heer.
Maybe your husband doesn't deserve it by his conduct.
Misschien verdient uw man het niet door zijn gedrag.
Maybe that Roman soldier doesn't deserve it by his conduct.
Misschien verdient die Romeinse soldaat het niet door zijn gedrag.
Maybe that master doesn't deserve it by his conduct.
Misschien verdient de meester het niet door zijn gedrag.
So don't just do it for them.
Doe het niet gewoon voor hen.
Do it for the Lord.
Doe het voor de Heer.
When other people aren't good to us, we can still be good.
Wanneer andere mensen niet goed zijn voor ons, kunnen wij nog steeds goed zijn.
And respect authority.
En autoriteit respecteren.
And it will sometimes that Roman soldier might wonder.
En die Romeinse soldaat zal zich wel eens kunnen afvragen.
There's something different about that Jew.
Daar is iets anders dan die Jood.
Let's close with Romans 12.
Laten we sluiten met Romeinen 12.
I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your spiritual service.
Vers 1. Ik vermaal u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichaam stelt tot een levend, heilig en God welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst.
Don't be fashioned according to this world, but be transformed by the renewing of your mind.
En word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word hervormd door de vernieuwing van uw denken.
Verse 16. Be of the same mind one toward another.
Wees onderling eensgezind.
Do not set your mind on high things, but condescend to things that are lowly.
Niet zinnend op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige.
Verse 17. Do not render to no man evil for evil.
Vergeld niemand kwaad met kwaad.
Take thought for things honorable in the sight of all men.
Heb het goede voor met alle mensen.
If it be possible,
houd zo mogelijk,
as much as in you lieth,
voor zover het van u afhangt,
be at peace with all men.
Vrede met alle mensen.
Sometimes it's not possible,
soms is het niet mogelijk,
because they don't want to,
omdat zij het niet willen.
As much as it's up to us,
maar zover het van ons afhangt.
Verse 19. Do not avenge yourselves, beloved.
Wees jezelf niet geliefd, hè?
Give place to the wrath of God.
Laat plaats voor de toren.
It is written.
Want dat staat
geschreven. Vengeance belongs to me, I will recompense.
Mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden.
Saith the Lord.
Zegt de Heer.
If your enemy is hungry.
Vers 20. Indien uw vijand honger heeft.
Feed him.
Geef hem te eten.
If he is thirsty.
Indien hij dorst heeft.
Give him to drink.
Geef hem te drinken.
In so doing, you will heap coals of fire upon his head.
Want zo zult gij vuurige kolen op zijn hoofd openen.
Do not be overcome of evil, overcome evil with good.
Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwinnen het kwade door het goede.
I'll give one last illustration.
Een laatste illustratie.
When people don't treat us right,
wanneer mensen ons niet goed behandelen,
it is very tempting for us to not treat them right.
En het is heel verleidelijk voor ons om hen ook niet goed te behandelen.
If Peter treats me badly,
als Peter mij slecht behandelt,
I'm be tempted to treat Peter badly.
Dan word ik verleid om hem ook slecht te behandelen.
If we as Christians give in to that,
als wij als christenen daaraan toegeven,
it's like we are admitting, when it comes time to battle, the devil's tools are actually better.
Dan is het gelijk toegeven dat als het tot een strijd komt, als het moment van strijd daar is, dat Satans middelen goed zijn om te gebruiken.
So here's the illustration.
Hier is de illustratie.
You remember during the Cold War?
Herinner je tijdens de Koude Oorlog?
There was NATO.
There was the NATO.
And there was the Soviet Union.
And the Soviet Union.
They both had a lot of weapons.
Dat hadden ze veel wapens.
The West had some more sophisticated weapons than the Russians did.
Het Westen had meer gesofisticeerde wapens dan de Russen.
They both had deadly weapons.
Maar ze hadden alle twee dodelijke wapens.
But we had capitalism and they had communism.
Maar wij hadden kapitalisme en zij communisme.
Imagine.
Stel je voor.
If one day they decided, we're going to war.
Als zij beslissen op een dag, wij gaan oorlog voeren.
And then the Russian Secretary of State said, wait a minute, before we start, we would like to order some of your airplanes, some of your missiles, some of your tanks, because they are really good. Ours are made under communism, and they are not so good. So can we use yours?
Kunnen we de uwe gebruiken?
They would have been giving up the argument from the beginning.
Ze zouden het argument van het begin al hebben opgegeven.
Well, if we stand over here and say, God's way is better.
Als wij aan deze kant staan en zeggen, God's weg is de beste weg.
And the unbeliever says, no.
En de ongelovige zegt, nee, nee.
God's way is no good.
God's weg is helemaal niet goed.
Say, no, this is better.
Ze zeggen, nee, dit is goed.
And then he creates a battle.
En dan komt er een strijd die hij creëert.
And I say,
en dan zeg ik,
oh, I don't have anything good over here.
En dan zeg ik, oh, ik heb hier geen goede wapen.
Let me get some wrath and revenge.
Laat me wat wraak en toren hier bij u komen halen.
Then what was I standing for?
Waar stond ik dan voor?
Don't let evil overcome our good.
Laat het slechte ons, het goede van ons niet overwinnen.
Keep being good.
Blijf goed.
And sometimes,
not
only can good overcome here,
kan het goede niet alleen hier iets goed doen,
maybe,
misschien,
that Roman soldier,
zal die Romeinse soldaat,
will start thinking and good will overcome him.
Ook beginnen na te denken en zal het goede hem ook overwinnen.
If you have people who are breaking the law,
als je mensen hebt die de wet breken,
and endangering people,
en die mensen bedreigen,
don't take vengeance,
neem geen wraak,
but do call the police and have them taken away.
Bel de politie en laat hen meenemen.
Romans 13.
Romeinen 13.
Let every soul be in subjection to the higher powers.
Iedereen moet zich onderwerpen aan de machten die.
There is no power but ordained of God.
En er is geen overheid dan door God ingesteld.
He that resists the power withstands the ordinance of God.
Hij die de overheid weerstaat, weerstaat een instelling van.
And they that withstand shall receive to themselves judgment.
En wie dit doen, zullen een oordeel over zich krijgen.
Rulers are not a terror to the good, but to the evil.
Overheden zijn niet voor mensen die goed zijn, maar zijn eigenlijk een bedreiging voor mensen die kwaad zijn.
Would you have no fear of the power?
Wilt jij zonder vrees zijn voor de overheid?
Verse 4.
Vers 4.
The government is a minister of God for good.
Zij staat immers in dienst van God, u ten goede.
If you do what is evil, be afraid, for the government does not bear the sword in vain.
Maar indien jij kwaad doet, wees dan bevreesd, want hij draagt het zwaard niet ter verkeer.
It is an agent that God uses to execute his vengeance on evildoers.
Het is een agent die God gebruikt om boosdoeners te bestraffen.
So if I am in subjection to someone who is doing something criminal,
dus als ik mij moet onderwerpen aan iemand die iets crimineel doet.
Appeal to the higher law of the government and let the government put that person in prison.
Laat dan, doe dan beroep op de hogere macht die dan die persoon in de gevangenis kan doen.
By the way,
trouwens,
people who are in authority are not free from being criticized when it's effective.
Mensen die een bepaalde autoriteit hebben, zijn niet vrij om bekritiseerd te mogen worden.
Timothy was a young man.
Timotheus was een jonge man.
In 1 Timothy 5, he is told, don't rebuke an elder.
In Timotheus 5 wordt hem gezegd, vermaan een ouderling niet.
But exhort him as a father.
Let me get that in
there. All right. 1 Timothy 5, verse 1.
In Timotheus 5, vers 1, word niet heftig tegen een oude man, maar vermaan hem als een vader.
But then in verse 19,
vers 19,
it says, against an elder do not receive an accusation except at the mouth of two or three witnesses.
Jij moet geen klacht aannemen tegen een oudste, tenzij er twee of drie getuigen zijn.
Those that sin reprove in the sight of all.
Maar wie in zonde leven, moet jij in alle tegenwoordigheid bestraffen.
I once heard somebody ask, is it okay for a wife to correct her husband?
Ik iemand stelde de vraag, of ik hoorde de vraag stellen, is het oké dat een vrouw haar man corrigeert?
If he's a Christian, it's very beneficial to correct him.
Als hij een christen is, dan is het zeer nuttig om dat te doen.
If he's not a Christian, he may not care, and it may be casting pearls before swine.
Als hij geen christen is, dan zal hij wel wellicht niet omgeven, dan is het parelen voor de zwijnen geworden.
But my point here is it's not a lack of submission to point out sin.
Mijn punt hier is dat het niet een gebrek is aan onderwerping wanneer hij zonde aanduidt.
Timothy is told,
Timotheus wordt gezegd,
if the elder is sinning,
als de ouderling zondigt,
point it out.
Laat het dan zien.
So, husbands need correction.
Mannen hebben correctie nodig.
Wise husbands listen to correction.
Verstandige mannen luisteren daarnaar.
I have listened to correction from my small children before.
Ik heb al geluisterd naar correctie van mijn kleine kinderen.
One time my little girl.
Op een gegeven moment mijn klein meisje.
I was speaking in a grouchy voice.
Grouchy.
Angry voice.
Ik sprak
grumpy voice.
Met een boze stem.
And my 5-year-old daughter.
En mijn 5-jarige dochter.
She said, Daddy,
Papa,
I think you're making the devil happy right now.
Ik denk dat je de duivel nu heel blij maakt.
That touched my heart.
Ze heeft mijn hart aangeraakt.
I said, thank you.
Ik zei, dank je.
She was not being disrespectful.
Ze was niet onrespectvol.
She was not disobeying her father.
Ze was haar vader niet ongehoorzaam.
When we're wrong, we deserve correction.
Als we verkeerd zijn, hebben we correctie nodig.
If you're married to an unbeliever,
als je getrouwd bent met een ongelovige,
he may not want correction.
Zal hij dat wellicht niet willen.
It may be like throwing pearls before swine.
Dan is het zoals pijlen voor de zwijnen gooien.
If you can correct him and he'll hear it,
als je hem kunt corrigeren en hij luistert daarna,
that is not being out of submission.
Dan zit je niet onderdanig aan hem.
But if he won't listen to the word,
maar als hij niet wil luisteren naar het woord,
we can keep being light.
We kunnen nog steeds een licht blijven.
We can't act out of love.
We kunnen handelen uit liefde.
Even when the other people are in darkness.
Zelfs wanneer andere mensen niet waar zijn.
And out of respect for the Lord.
En uit respect voor de Heer.
We can be in submission to kings. Be in submission to masters. Be in submission to husbands.
Kunnen we onderdanig zijn aan koningen, meesters en mannen.
And sometimes we will feel, this is not fair.
Soms zullen we ons voelen, maar dit is niet eerlijk.
Lots of life is not fair.
Veel in het leven is niet eerlijk.
What happened to Jesus?
Wat Jezus gebeurde?
Was not fair.
Was het niet eerlijk?
What happened to Paul?
Wat Paulus overkwam?
Was not fair.
Was ook niet eerlijk.
What happened to the prophets?
Wat de profeten overkwam?
Was not fair.
Was ook niet eerlijk.
And those Roman soldiers.
En die Romeinse soldaten.
Did not always treat those Jews fairly.
En behandelde de Joden ook niet altijd juist.
But we can change the way it is for us.
Maar we kunnen de dingen zoals ze voor ons zijn veranderen.
By acting out of love.
Door uit liefde te handelen.
By being a light.
Door een licht te zijn.
And by doing things out of respect for the Lord.
En door dingen te doen uit respect voor de Heer.
Which makes it easier on us.
En dat maakt het ook voor ons gemakkelijker.
Because he does deserve our respect.
Want hij verdient ons respect wel.
Even when some of our authorities here don't.
Zelfs wanneer sommige van onze autoriteiten het niet verdienen.
Thank you.